Ik heb mij met die laatste 10 minuten natuurlijk wel problemen op de hals gehaald. Dat zat erin. Ik heb al, ik had bijna gezegd, met de fariseeën en de sadduceeën gepraat. Maar dat klinkt zo verschrikkelijk onaardig. Maar wel met beide kanten, mag ik wel zeggen. En één ding ga ik niet doen. Over de doop praten. Er zijn mensen die werkelijk menen dat als je daar nou maar de waarheid over inziet, dat je dan alle problemen hebt opgelost. Wel, ik ben geen baptist en geen anabaptist en geen pedobaptist. Dat zijn kinderdopers. Daarvoor mij zit mij niet de kern van de hele waarheid van God. Pas geleden, misschien heb ik het al eerder verteld, maar het was vorig jaar, zei iemand, kun je nou niet eens een lezing houden over de doop? Je houdt over allerlei dwaarleringen, hou nou eens een lezing over de doop. Ja, toen zeg ik, maar welke leer had je dan verdedigd gehad willen hebben? De Bijbelse natuurlijk, zei hij. Nou ja, dat is nou net het probleem natuurlijk. Maar het ging mij straks niet over de doop als zodanig. Waar het over mij om ging, is om die tweeërlei kinderen van het verbond. En natuurlijk omdat in de gereformeerde traditie dat nauw gekoppeld wordt aan de doop, daarom noemde ik dat. Maar het ging me niet om de doop als zodanig. Het ging me niet om, om het zo eens te zeggen, om een bevindelijke doopvisie versus een Kuiperiaanse doopvisie. En dat zijn werelden van verschil. De evangelische mensen onder ons die weten nauwelijks hoe ver dat wel uit elkaar ligt. Want die denken dat al die gereformeerden zijn allemaal maar één pot nat. Nou, over één pot nat gesproken, neem me niet kwalijk vanwege de gedachtenverbinding. Maar dat is geweldige verschillen. Ja, het begint door te werken. Het begint door te drinken. Maar er zijn geweldige verschillen tussen. En onder evangelische ook weer. Dus daar ga ik het lekker niet over hebben. Waar ik het wel over had is dit. Ware of valse kinderen van het verbond heb ik zo praktisch toegepast. Ook vandaag bestaat het grote gevaar dat je denkt, ik ben gedoopt, ik hoor bij de kerk, ik ben lidmaat, ik ben dit en ik ben dat, dus met mij zit het wel goed. Daar ging het mee om. En ik geloof er niets van dat dat alleen maar een Luthers probleem in Duitsland is. Dat is ook een probleem in Nederland. Van mensen die denken dat dingen die uiterlijk met je gebeurd zijn, namelijk doop, dat is toch in elk geval een buitenkantzaak, dat moet je toegeven. Doop en lidmaat van een kerk en al die dingen, deelnemen in de sacramenten, dat al die uiterlijke dingen je ook maar één stap dichter bij de hemel brengen. Het zijn kostelijke dingen voor gelovige mensen. Maar ze brengen ongelovige mensen geen stap dichter bij de hemel. Dat kan alleen maar door een innerlijk werk van God. En dat heet in de Bijbel bekering, of dat heet wedergeboorte, of dat heet geloof. En dat zijn allemaal kanten van dezelfde zaak. En daar ging het mee om. Deze mensen waren nageslacht van Abraham en ze waren geen kinderen van Abraham. Nog één ding, ik heb straks de indruk gewekt alsof mijn sympathie meer lag aan de kant van de opvatting van die tweeërlei kinderen van het verbond. Maar ik heb voor die andere kant ook heel veel sympathie. Dus ik ben zeer verzoenend bezig vanavond, lijkt mij eigenlijk wel. En ik zal u vertellen waarom. Er zijn tweeërlei kinderen van het verbond in die zin dat niemand kon ontkennen dat sommige mensen die als kind gedoopt zijn, voor eeuwig behouden zijn, doordat ze namelijk tot geloof zijn gekomen, en dat een heleboel voor eeuwig verloren zijn gegaan, omdat ze wel gedoopt waren en niet tot geloof zijn gekomen. Niemand kan dat ontkennen. En niemand kan dus ontkennen dat er in dat opzicht tweeërlei kinderen van het verbond zijn. Maar er is ook een andere kant. En die vind ik ook mooi. Dat kwam straks ook in een gesprek aan de orde. Waarom zijn er mensen die zo ontzettend nadruk erop leggen, er is maar één soort kinderen van het verbond? Zoals je dat met name in Kuiperiaanse kringen hebt. Gereformeerd, synodaal, gereformeerd, vrijgemaakt, Nederlands gereformeerd. Waarom zeggen die mensen dat? Die weten toch ook wel dat er dopelingen zijn die helaas toch verloren zijn gegaan, voor zover wij mensen kunnen beoordelen, omdat ze nooit de Heer Jezus hebben aangenomen. Integendeel, misschien wel als godlogenaars zijn gestorven. Dat weten ze toch? Ja, natuurlijk weten ze dat. Maar wat ze zeggen wel is dit. Als God zijn verbondsbelofte aan een kind schenkt, dan gaat het me helemaal niet om of dat nou eigenlijk in de Bijbel wel met doop verbonden wordt. Daar heb ik als evangelische broeder nou mijn grote vraagtekens over. Maar daar wil ik het nou niet over hebben. Waar het me om gaat is dit. Als God zijn verbondsbelofte aan een kind schenkt, als God tegen een kind zegt, ik wil jou zo graag voor mijn rekening nemen, dan meent hij dat bij elk kind dat gedoopt wordt. En laat ik het dan maar in evangelische taal mogen zeggen. God zegt van elk van mijn kinderen dat de Heer de God mij geschonken heeft, mij en mijn vrouw, ik wil jou zo graag voor mijn rekening nemen. Zo hebben mijn vrouw en ik daarvoor gebeden toen wij nog verloofd waren. Als u ons kinderen wilt geven, laat het kinderen mogen zijn die u gaan toebehoren. En ik herinner me dat we het zo gezegd hebben. Liever geen kinderen dan dat we kinderen zouden ontvangen die zouden opgroeien voor de hel. En elk van die kinderen, daar geeft God een belofte bij. En hij meent het bij elk van die kinderen. En dat welmenende van God, die zo zijn hand uitstrekt, niet alleen maar naar onze kinderen, maar naar elk mens op aarde hoor. Naar elk mens tot wie het evangelie komt. Naar elk mens tot wie dat evangelie komt, strekt God die hand welmenend uit. In sommige kringen is dat een heel bekende theologische uitdrukking, dat zogenaamde welmenende of welgemeende aanbod van genade. God meent het als hij zegt, ik zou zo graag willen dat jij mijn kind werd. Dat doet niets af van de verantwoordelijkheid van de mens, die zich dan wel tot God moet bekeren. Het doet ook niets af aan het werk van Gods soevereine genade en van de eeuwige verkiezing. Maar je moet wel de dingen allemaal op hun eigen plekje laten staan. Want we lezen in 1 Timotheüs 2 vers 4 en dat wordt nogal gauw vergeten. God wil dat elk mens behouden wordt. Dat alle mensen tot zaligheid komen en tot erkentenis van de waarheid. God wil van elk mens dat. En naar elk mens, of dat nu is doordat hij dat kind aanspreekt in de doop, of dat dat is doordat de mens het evangelie hoort, maakt voor mij geen enkel verschil. Tot elk mens tot wie dat evangelie komt, zegt God even welmenend, en daarom verschil ik wat dat betreft van mening. Want het maakt voor mij geen kind verschil of dat kinderen van gelovige ouders of van ongelovige ouders zijn hoor. In dat opzicht ben ik ontzettend ongereformeerd. God meent het bij elk mens tot wie het evangelie komt. En God zegt tot elk mens, ik wil niet dat jij verloren gaat. Ik wil dat jij behouden wordt. Maar dan moet je wel de Heer Jezus aannemen, anders kan het niet. Maar goed, nou weet ik niet of ik het nou makkelijker heb gemaakt of dat ik nou weer een hele serie nieuwe vragen heb opgeroepen. Want als je hierover begint, dan ben je nog niet uitgepraat. En nu hebt u het mij bovendien nog eens extra moeilijk gemaakt, doordat hier iemand deze vraag stelt die eigenlijk weinig met het onderwerp te maken heeft. Hoe moet ik Psalm 88 vers 4 berijmd lezen? Nou begin ik al in paniek te raken, want ik heb geen Bijbel waarin die berijmde psalmen staan. En ik heb ze al op de lagere school geleerd. Maar toen stond hier als in Israël ingelijfd en toen wist ik het weer. Ha, gelukkig. Zijn stichting ligt op heilige bergen, Psalm 87. God rekent ze allemaal, ik kan het nou niet precies citeren. Daaraan kan je ook weer zien dat ik niet echt gereformeerd ben. Maar die zin ken ik. Want die zin ken ik daarom, omdat ik een boekje geschreven heb waarin ik die zin uitvoerig heb geanalyseerd. En ik heb het net nagevraagd, laat het nou op de boekentafel liggen. Het heet Israël en de kerk. Eerst heette het Kerk in Israël, maar een oude zuster van Joodse afkomst die zei tegen mij, broeder Ouweneel, dat kan niet. Israël was er eerst, u moet dat veranderen. Ik zei, ja zuster. En toen heb ik het veranderd. En dus heette het boekje Israël en de kerk. En daarin heb ik dat zinnetje, want dat zinnetje staat niet in de Bijbel, maar het staat wel in de psalmen. Voor die mensen die zeggen, als je Bijbels wil lezen, dan moet je de psalmen zingen. Dan zeg ik, nou zing ze dan onberijmd. Alweer zo'n ongereformeerde opmerking. Zing ze dan onberijmd, want dan heb je tenminste bij zo dicht mogelijk bij de grondtekst. Ga je ze berijmen, dan moeten er vanwege het rijm van allerlei gedachten bijgevoegd worden. Of die allemaal even Bijbels zijn, dat moet je dan maar afwachten. Nou, zo is het ook met de gedachten bij Israël ingelijfd. Zijn wij bij Israël ingelijfd? Er zijn steeds minder gereformeerde mensen die dat geloven vandaag in de dag. Want er zijn steeds meer gereformeerde mensen die beginnen door te krijgen dat God ook nog een plan heeft met Israël. Er is nog één kampens bolwerk waar ze proberen de zaak overeind te houden. En deze leer zo ver mogelijk buiten de deur te houden. Maar ook daar beginnen er barstjes en scheurtjes in de buitenmuren te komen. Let nog op, daar gaan er ook steeds meer daarvoor de bijl. Want dat zijn mensen die niet alleen maar in het Midden-Oosten vanuit de krant en vanuit de televisie, maar ook vanuit de Bijbel gaan zien dat God toch nog wel eens een plan kon hebben met Israël. Wij zijn niet bij Israël ingelijfd. De gelovigen uit Israël zijn bij de gemeente ingelijfd. Er zijn drie verschillende groepen mensen op aarde, zegt 1 Korinthe 10, ik meen vers 31, of daaromtrent. Joden, Grieken, dat zijn heidenen, en de gemeente Gods. En die gemeente Gods is niet bij Joden ingelijfd, bij Israël ingelijfd. Dat zijn drie verschillende dingen. En God heeft met alle drie nog een heel bijzonder plan met zijn gemeente en met Israël en ook nog met de heidenen. Maar dat is ook nog weer een onderwerp voor een aparte lezing. Ik geloof dat ik meer vragen aan het wakker roep, maar dat geeft niet. Daar leren we van. Kun je niet alles in één keer oplossen. Vaak leer je meer, ik zeg tegen de studenten vaak aan een nieuw jaar, aan het begin van een nieuw jaar, het belangrijkste wat je hier leert, Kors kan het bevestigen, want die is 2 jaar geleden ook op school geweest bij ons. Het belangrijkste wat je hier op school leert, dat zijn niet de antwoorden, want die zouden wel eens fout kunnen zijn, maar de vragen. Veel christenen moeten eens beginnen met de goede vragen te leren stellen. We hopen je ook nog een beetje genade te mogen ontvangen om iets van de antwoorden te mogen zien gloren. Maar de vragen te leren zien. Dit is ook zo'n mooie vraag. Is dat wel waar dat we bij Israël ingelijfd zijn? Waar staat het dan in de Bijbel? Als u een mening van mij wil horen toevallig, dan heet het boekje Israël in de kerk. Het staat er nog, want er is niemand naar de tafel toe gerend intussen. Dus het staat er nog steeds. De laatste vraag weet ik ook absoluut niet wat die met onderwerp te maken heeft, maar ik vind hem prachtig. Ik kan me wel enigszins voorstellen dat ik die vraag opgeroepen heb, maar hij luidt als volgt. We moeten Jezus Christus leren kennen als persoon. Wat wordt hiermee bedoeld? Vind ik mooi. Ik weet niet of ik het zo gezegd heb vanavond. Ik zou het hebben kunnen zeggen, want ik zeg het nog wel eens. En ik zal u proberen uit te leggen wat het belang ervan is. Het is niet genoeg dat je weet wat Jezus Christus voor je gedaan heeft. Laat ik het anders zeggen. Dat is wel genoeg om in de hemel te komen. Ik denk niet dat de moordenaar aan het kruis heel veel van Jezus van Nazareth heeft geweten. Hij heeft beseft, dat is de Messias. En hij heeft beseft, ik hang hier schuldig en hij hangt daar onschuldig. Maar hij heeft niet de hele leer van de verzoening van Paulus gekend. En toch wat hij geloofde en wat hij zag, was voldoende om in de hemel te komen. Want de Heer Jezus zei, heden zul je met mij in het paradijs zijn. Maar zolang wij hier op aarde zijn, en die moordenaar aan het kruis, die had niet lang meer te leven. Maar zolang wij hier op aarde zijn, als wij, en dat is nou een echt moderne evangelische uitdrukking, als wij een persoonlijke relatie met de Heer Jezus willen aangaan, persoonlijk gemeenschap met hem willen hebben, de ouderwetse uitdrukking daarvoor heet trouwens bevinding, als het geloof voor ons iets bevindelijks mag worden, dat wil zeggen verbonden mag worden met persoonlijke ervaring, door de persoonlijke omgang met Christus, dan is het niet genoeg dat je alleen maar weet wat hij voor je gedaan heeft. Dan moet je ook weten wie hij is. Je trouwt niet met een meisje omdat ze eens een keer wat aardigs voor je gedaan heeft. Dat is de smalle basis. Dat is de smalle basis. Je trouwt niet omdat ze dit goed kan of dat goed kan. Ja, misschien dat het vroeger zo ging. Ik weet van een boer, maar dat is al lang geleden, aan wie ze ook vroeger waarom die niet trouwde. Ja, zei hij, zomers heb ik wel werk voor haar, maar 's winters heb ik nog te weinig voor haar te doen. Nou, als je nou denkt, als dat een uitgangspunt voor een huwelijk moet zijn, een vrouw als een soort goedkope werkkracht, dan gaat het dus ook alleen maar om die vrouw, om wat ze kan en wat ze doet, maar niet om wat ze is. Maar een liefdesrelatie, zoals in het huwelijk, maar dat geldt voor alle vormen van liefdesrelaties, ook voor vriendschappen, want dat zijn in feite ook liefdesrelaties, maar andersoortige liefde. Liefdesrelaties zijn altijd gebaseerd niet op wat een ander voor jou doet. Dat is de smalle basis, ook een egoïstische basis. Maar op wat die ander is. Er ontstaat een band op grond van wat die persoon is. En dat is met de Heer Jezus ook zo. Als je begint met tot geloof te komen, dan is het vanwege wat hij voor je gedaan heeft. Hij is voor jou in het kruis gestorven en dat is de basis van jouw eeuwige gelukzaligheid. Maar om een relatie met hem te hebben, moet je niet alleen maar weten wat hij gedaan heeft en wat hij eventueel nog doet en wat hij in de toekomst zal doen. Maar dan moet je weten wie hij is. Hij is de Zoon van God. Maar hij is ook heiland van zondaren. Hij is de Heer van ons leven. Hij is, nou noem maar op, ik zag pas bij iemand een hele grote plaat met allerlei kleuren waarin die vol geschreven stond, gedrukt, stond met namen van de Heer Jezus in de Bijbel. Al die namen zeggen iets over zijn wezen, over zijn persoon. Je zou over elk van die namen met zeer veel zegen en vrucht kunnen mediteren. Om voor je eigen hart dat te beleven wat elk van die namen van de Heer Jezus betekent. En dan zeg ik mediteren, ik zou het eigenlijk nog mooier kunnen zeggen, voor zijn aangezicht te overwegen, zodat het eigenlijk een vorm van een gebed wordt. Zodat je hem gaat vereren. Hem gaat grootmaken om alles wat hij op grond van die namen blijkbaar is. Want een relatie heb je niet met wat iemand voor je doet, maar met wat hij is. Je hebt een relatie met een persoon. En daarom is het erg belangrijk in de geestelijke ontwikkeling van een gelovige dat we de Heer Jezus leren kennen in wat hij is. En dat past toch wel bij dit hoofdstuk in die zin dat dit hoofdstuk ons uitvoerig vertelt over zijn persoon. Hij doet dat zelf. Hij vertelt ons over zichzelf als de ik ben. Als de eeuwige God die mens geworden is. De Zoon van God geopenbaard in het vlees. En die als mens God is en God blijft. En als mens het licht van de wereld is. Maar dat licht is ook iets dat zijn eigen wezen van begin tot eind doortrekt. Zo zuiver, zo heilig. En daar tegenover staan mensen die aan de buitenkant heel vroom zich kunnen voordoen en van binnen net zo verrot zijn als deze geestelijke leiders die deze jonge vrouw hadden opgebracht. En laten we daar dan maar mee afsluiten. Met deze dubbele gedachte. Heeft de Heer Jezus al in uw hart mogen schijnen met het licht van zijn evangelie? Dan staat u even wel in de schijnwerpers en dat kan heel pijnlijk zijn. Maar als je met alle vuiligheid die dan openbaar komt, voor hem en bij hem mag neerbuigen en het allemaal daar mag deponeren aan de voet van het kruis. In de overtuiging dat hij dat alles heeft gedragen en voor eeuwig heeft uitgeboet. Dan is het niet erg dat dat licht op je ziel geschenen heeft. Integendeel, dan reinigt, dan zuivert dat licht. En dan wordt het waar wat hier staat. Wie het licht heeft, die wandelt niet in de duisternis, maar die heeft het licht van het leven. Dan komt het leven van God in je ziel. Dat is het eerste. Op grond van wat hij voor je gedaan heeft, verander je totaal. Van een mens die in de duisternis leefde en een mens die nu in het licht leeft. Maar het tweede is, in de geestelijke ontwikkeling ga je een persoonlijke relatie met hem opbouwen. Waarin je je hart voor hem, bij hem kunt uitstorten. Waarin hij ook de kans kreeg om de gevoelens en gedachten van zijn hart met jou te delen. Dat is een relatie. Relatie is wanneer twee mensen vertrouwelijk met elkaar worden. Een relatie is, of het nou een huwelijksrelatie is of een vriendschappelijke relatie. Waar mensen vertrouwelijk met elkaar worden. Hun hart aan elkaar laten zien, vrijmoedig. En waar ze dat ook veilig kunnen doen. Een vriend is iemand die alles van je weet en toch van je houdt. En dat geldt ook in het huwelijk. Waar je niks voor elkaar verbergt, waar je alles van elkaar mag weten en waar je toch van elkaar houdt. En zo wil hij graag dat we alles van hem leren weten. En zo mag hij ook alles van ons weten. In een relatie van liefde en van vertrouwelijkheid. Ik had het straks over Duitsland, ik mocht daar een weekend zijn en spreken over het onderwerp discipelschap. U weet dat daar ook een boekje over is in de serie Geloofsleven. Volgende week komt trouwens het vierde deeltje uit, alweer, geestelijke strijd. Mag ik wel eventjes als advertentie tussendoor zeggen. Ik geloof dat het volgende week komt, zuster Boekentafel. Dan weet u dat vast. Dat heb je nou eens met die advertenties, dan ben ik de draad kwijt. Waar had ik het over? Ja, dat weekend in Duitsland, dat ging over discipelschap. En toen ging het ook over dit woord in Johannes 8. En daar wilde ik eigenlijk mee afsluiten. Johannes 8, omdat er drie keer een heel treffend woord staat van de Heer Jezus over discipelschap. Eenmaal in Johannes 8, eenmaal in Johannes 13 en eenmaal in Johannes 15. In Johannes 13 gaat het over het liefdegebod. Jullie moeten elkaar lief hebben, dan zijn jullie waarlijk mijn discipelen. Johannes 15, als jullie veel vrucht dragen, dan zijn jullie mijn discipelen. En hier staat het zo, Johannes 8 vers 31. Jezus dan zei tot de Joden die in hem geloofden, als u in mijn woord blijft, bent u waarlijk mijn discipelen. Als u in mijn woord blijft. Blijven betekent hier verblijven. Betekent, dus de sfeer waarin je ademt. De lucht waarin je leeft. Waarin je ademhaalt. Het is de atmosfeer waarin je verkeert. Waar je dagelijks je oponthoud in hebt. Wat je ook doet. Je bent als die waterspin die misschien wel diep onder het water zit, maar die altijd die luchtbel om zich heen heeft waarin die ademt. Het blijven in het woord van God, waar je ook bent. In het verkeer, op je werk, of thuis, of waar dan ook. Je leeft als het ware altijd in die atmosfeer. Dat is het geheim van een discipel. Een discipel is een volgeling van de Heer Jezus. Een discipel is ook een vertrouweling. Dat zullen we later, DV, ook in Johannes 15 zien. Hij is een vertrouweling. Er is intimiteit, er is omgang. Maar die discipel moet daarvoor blijven in het woord. In Johannes 15 zegt de Heer Jezus zelfs, als je in mij blijft. Maar dat komt eigenlijk op hetzelfde neer. Als je in mij blijft, je moet mij vasthouden. Ik hou jou vast, maar jij moet mij ook vasthouden. Net als die rank in de wijnstok. Alleen als daar een verbinding is, een levensverbinding, kunnen de sappen, de levenssappen vanuit die wijnstok ook in die rank komen. En dan alleen gaat die rank vrucht dragen. Dat is de verbinding die er moet zijn. Als je mijn woord blijft, dan zijn jullie waarlijk mijn discipelen. Dan zijn jullie echte volgelingen van mij. Er waren heel veel mensen die in hem geloofden. Maar het Grieks geeft dat ook aan. Daarom staat het woordje in deze vertaling ook tussen haakjes. Ze geloofden hem. Maar de Heer Jezus waarschuwt ze. Het gaat er niet alleen maar om dat je gelooft wat het waar is wat hij zegt. Maar je moet je toevertrouwen aan zijn persoon. Hij zelf moet de lucht zijn die je inademt. De sfeer zijn waarin je beweegt. Dan ben je pas een echte volgeling van Jezus. Mogen de Heere God u dat allemaal in zijn genade schenken.